Onze hulp en onze verwachting, ook in dit morgenuur, is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, alle die samengekomen bent, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente nu samen zingen van Psalm 86, daarvan de versen 2 en 3. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan alweer genadig. En ook het derde vers, Heere, door goedheid aangedreven, bent u mild in het schuld vergeven. En wat daar verder volgt, Psalm 86, vers 2 en 3. Ook vanmorgen willen we luisteren naar de heilige wet van de Heere. En in antwoord daarop willen wij het gebed zingen van Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. En zo leer ik uw geboden en heiligheid. En al wie u vreest zal op mijn heil staat letten, die zal dus zien hoe goed ik het mag hebben met u. Verheugd dat ik door uw hand geleid niet vruchteloos, niet te vergeefs op uw woord zou hopen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water dat onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij willen gemeente twee schriftgedeelten lezen. Het eerste is uit Genesis 6, vers 5 tot en met 11. En dan Matthäus 24, vers 36 tot 39. Eerst dus Genesis 6, vers 5 tot en met 11. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dat is de tekst voor de prediking. Noach vond genade in de ogen van de Heere. En dan lezen we ook nog enkele versen uit Matthäus 24, namelijk de versen 36 tot en met 39. Jezus spreekt daar over zijn wederkomst. Matthäus 24 vanaf vers 36 tot en met 39. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Tot zover bij de schriftgedeelte. We willen uw gemeente bidden om de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Wij doen dankzegging met Jan Willem en Mirjam, hun zoontje. Verschillende hartoperaties zal ondergaan. Dat als het, hij mocht de afgelopen dag en nacht op proefverlof naar huis. En als het zo goed blijft gaan, dan mag hij komende woensdag helemaal naar huis. Daar willen we de Heere voor danken. We doen natuurlijk ook voorbeden voor de beslissing die dominee Hogeboom heeft te nemen naar aanleiding van het zo pas uitgebrachte beroep op hem vanuit Veenendaal. En we bidden ook voor de emeriti-predikanten, waar vandaag onder andere de collecte voor is, en ook voor ICF. En ook de vervolgde broeders en zusters, waar we nu dan speciaal aandacht aan besteden zijn de broeders en zusters in Marokko en Algerije. Laten we samen de Heere bidden en danken. Groot en heilig God, wij danken u dat we ook nu vanmorgen weer hier in de kerk mogen komen. We danken u dat we uw woorden van genade mogen horen. Dat is een wonder, Heere, die genade van u. Want we hebben zo even gelezen dat in oude tijden al de mensheid van u afdwaalde. Na de zondeval zit dat in ons hart. Dat wij onze eigen gang gaan. Wij verkiezen onze eigen wegen boven de wegen van u. En Heere, dat is een kwaal die we hebben geërfd van onze voorouders. En dat is een ziekte tot de dood, tot de eeuwige dood. Maar nu danken we u, Heere, dat u, behalve dat u dat ons zegt, hoe het verkeerd is gegaan in der tijd, hebt u ons ook, Heere, uw Zoon gezonden. Hij wilde naar deze wereld komen, om zondaren te verlossen van het eeuwig verderf en te brengen tot het hoogste goed, een nieuw paradijs, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die u bereid hebt, Heere. En dat evangelie mogen wij opnieuw horen. Dat is een wonder van uw genade, het evangelie zelf, maar ook dat u het laat verkondigen. Dat het wereldwijd zijn werk doet. We danken u, Heere, dat u dat nog steeds voort laat gaan. De verkondiging van het evangelie, dat zondaren getrokken worden uit de duisternis van hun eigen bestaan tot uw wonderbaar en heerlijk genadelicht. Het is een wonder dat we vrij naar de kerk mogen komen. Niemand let op ons. Niemand geeft ons aan bij de overheid dat we gestraft zouden worden, dat we geloven in u, Heere Jezus, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Heere, wij bidden u voor al die christenen, broeders en zusters, in het bijzonder in Marokko en Algerije, islamitische landen, Heere, waar uw gemeente niet wordt toegestaan. En waar zeker niet een overstap mag worden gemaakt van islam naar het christelijk geloof. Heere, wat is dat toch een dwaalweg die we als christenen zo zeggen op grond van uw woord. Dat wij, Heere Jezus, u mogen kennen als de Zoon van God. De God van liefde, de God van genade, de God van barmhartigheid. En dat wij, Heere, mogen weten van een enige troost in leven en sterven en ook de enige zekerheid. Maar die kunnen we nergens anders vinden. Deze zekerheid is nergens anders te vinden dan alleen bij u. Zoals u zich bekend hebt gemaakt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Daar alleen kan een mens blij van worden. De evangelie is dan ook een blijde boodschap voor een verloren wereld. En hij helpt alle menselijke godsdienstigheid niet, van welke snit ook. Maar alleen het geloof in uw volbrachte werk, Heere Jezus Christus. En dat volbrachte werk van u, dat snijdt al onze eigen werken af, radicaal, tot op de bodem. Dan worden we alleen maar arme bedelaars die van uw rijke genade mogen leren leven. En dat wonder van de genade. Geef het ons, Heere, maar wilt u dat uitdelen over de hele wereld? Ook dat deel wat u nog niet kent of waar andere godsdiensten heersen. Heere, wij bidden u dan voor christenen in Marokko en Algerije. Maar wilt, Heere, voor al de gebieden in de wereld doen. Noord-Korea en andere islamitische landen. Of ook waar boeddhisme heerst. Of hindoeïsme, Heere. En waar christenen worden bestreden, vervolgd. We dragen ze aan u op. U kent ze, Heere, allemaal. Wij kennen ze niet, maar u wel. En dat is ook een wonder van uw genade, dat u met ieder mens persoonlijk contact wil hebben. En u bent een goede herder, Heere Jezus. U zoekt zelf de schapen op en brengt ze thuis. U hebt vele lammeren, vele schapen die niet van de stal van Israël zijn. En u brengt ze allemaal thuis. Dat is het wonder van uw evangelie. Heere, wij bidden u, wilt u met de gemeente hier zijn. We zijn dankbaar, Heere, met de ouders van Thomas. Geef, Heere, dat hij aanstaande woensdag helemaal naar huis mag komen. Een kind van zorg, een kind van voorbeden. Heere, we danken u dat tegenwoordig er ook zoveel kennis en kunde is om allerlei afwijkingen ook medisch te behandelen. Daar zien we ook uw goedheid in. Daar zien we uw zegen ook in. Heere, wij bidden u, wilt u Thomas gedenken en ook zijn broertje Jeroen en het hele gezin, Heere. We bidden u, wilt u zijn met onze gewaardeerde ambtsbroeder dominee Hogeboom, die nu al zo snel, sinds hij hier staat, een eerste beroep heeft ontvangen. Geef hem wijsheid, Heer, om wat hij heeft te doen. Hier in de gemeente, u weet het, willen we hem graag houden. En u weet dat in Veenendaal ook weer op een andere manier gebeden wordt, dat hij zal komen. Wat is wijsheid? Dat mag dominee Hogeboom van u vragen. Geef hem dan licht om een goede beslissing te nemen. Wilt u zijn, heren, met emeriti-predikanten? Ze hebben jaren dienst gedaan, En ze mogen nu van hun rust genieten. Er zijn ook zieke predikanten die ook eerder moesten stoppen met hun ambtelijk werk. Wilt u hen en hun echtgenoten ook gedenken? Of als ze weduwnaar zijn, of de weduwe van overleden predikanten, heren, gedenkt u de hele oude generatie van onze kerken, die de kerken hebben gediend. U weet het, dat hun arbeid niet te vergeefs is, niet ijdel is in u. Heren, wij bidden u voor ICF. Geeft u ook in deze gemeente wat nodig is, het werk van evangelisatie onder gasten, buitenlanders die hier in Nederland terecht zijn gekomen. Ook dat werk dragen we aan u op. Heren, wij bidden u, wil zo met uw gunst en genade ook ons nabij zijn wanneer we luisteren mogen naar uw goddelijk woord. Geef, heren, door uw Heilige Geest ieder van ons wat wij nodig hebben. U weet het beste, we leggen het voor u neer. En vergeef ons, heren, onze zonden. Als we uw geboden horen, heren, het zijn vaak bekende klanken. En we behoren te weten hoe we moeten leven. Maar heren, we komen er zo aan tekort. Uw Heilige Geest overtuigt ons daarvan dat we echt het volbrachte werk van u, Heere Jezus, zo nodig hebben. En geef dat we daarvan mogen leren leven. Geef zo uw genade. Geef, heren, dat de kinderen ook de preek mogen begrijpen. En zegent u alle die met ons meeluisteren, heren, via de kerktelefoon, via internet. We danken u dat die middelen en mogelijkheden er ook zijn. Neem weg, heren, alles wat ons zou kunnen hinderen om uw woord tot ons te nemen. Heilige Geest, geef het ons zelf. En hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We willen gemeente nu ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 90 en daarvan vers 7 en 9. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest niet die rechtgeduchtste macht der machten? Dus onze menselijke kleinheid en Gods grootheid en ook Gods genade, laat uw genade ons met haar troost verrijken.
Thank you.
Wij willen gemeente zo dadelijk in antwoord op de prediking zingen van Psalm 27, daarvan de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst, Gods genade en hulp genieten zou. Dat is toch wel een opvallende tekst, gemeente, vindt u ook niet? Dat achtste vers van Genesis 6. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dat we van Noach, de man die de zondvloed overleefde, lezen dat alleen hij genade vond in de ogen van de Heere. Dat alle mensen die toen, de eerste eeuwen nadat Adam en Eva uit het paradijs verdreven waren, van al die mensen, die ene Noach bij de Heere opviel. Het was blijkbaar zo'n beste tijd niet, althans in Gods oog. Het was eerder zo dat de mensheid zich toen rijp maakte voor het oordeel van God dat over de wereld komen zou. Wanneer we die lange leeftijden van mannen als Adam, Henoch, Methuselah en zo, een hele rij van geslachten uitrekenen, dan is het zo dat Adam niet eens zo heel lang geleden was gestorven voordat Noach werd geboren. Het was een periode van ongeveer zo'n 1000 jaar. En de mensen konden van hun voorvader Adam nog precies vernemen hoe het eerst was geweest in het paradijs. En wat Gods belofte was geweest aangaande dat vrouwenzaad, dat zaad van de slang, het slangenzaad, de kop zou vermorzelen. Adam zal zijn kinderen en kleinkinderen best hebben opgeroepen om toch vooral aan de Heere te blijven denken. En dat het Gods genade was dat de wereld nog bestond. Buiten het paradijs, dat er nog te leven was. Goed te leven, ook nog wel in bepaalde periodes. Ondanks dat er de zondemacht bij was gekomen, de macht van de dood. Leven buiten het paradijs was door Gods genade nog leefbaar. Dus er kon nog genoeg besef aangaande de levende God, de schepper van hemel en aarde, besef van Gods heiligheid, van Gods wil hebben bestaan onder de mensen. Maar blijkbaar sleet dat in de loop van enkele generaties weg. En in Genesis 5 staat het al, maar dat de Heere zag dat de slechtheid van de mensen groot was op de aarde. En dat al het gedichtsel van gedachtespinsels van hun hart elke dag alleen maar slecht waren. Dus het kwaad, de zonde, alles wat tegen Gods wil ingaat, dat woekerde voort. Dat vermeerderde zich. De mensen gedroegen zich niet meer naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dan lees je dat het de Heere berouwde, dat het hem bedroefde aan zijn hart. Dus er wordt op menselijke manier beschreven hoe de Heere gevoel heeft voor zijn schepping, voor zijn schepselen. En hoe erg het was dat zij tegen zijn scheppersbedoeling ingingen. God heeft blijkbaar ook emoties, al zijn die niet met die van ons te vergelijken. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor Gods berouw. Zeker niet dat God spijt heeft van een onbedachte daad of zo, of een verkeerde keuze, alsof je het van tevoren niet had kunnen weten, zo niet. Maar u moet dat berouw van de Heere zo opvatten, dat wanneer zijn schepselen zich anders gedragen dan hij wil, dan reageert God daarop. En dan valt het op dat in Genesis 6 niet Gods straffende toorn de overhand heeft, niet de nadruk krijgt, maar zijn droefheid. Het bedroefde hem aan zijn hart. Dat die mensen zo van hem afweken. En dan lezen we van één man die niet leefde zoals zijn tijdgenoten. Er staat van Noach in vers 9 dat hij genade vond in de ogen van de Heere. En dan staat er dat hij een rechtvaardig en oprecht man was in zijn geslachten. Dat is in hoofdstuk 6. En in hoofdstuk 7 dan lezen we opnieuw dat wanneer God tegen Noach zegt: ga in de ark, want dan is het zover. En heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Rechtvaardig. Dat woord, het Hebreeuwse woord, oprecht, dat werd voor de offerdieren gebruikt. Israëlieten mochten alleen maar gave offerdieren immers brengen aan God. Volkomen gezonde dieren, die moesten geofferd worden. Geen gebrekkige. En dan zou Noach dus een volmaakte gelovige geweest zijn. Iemand waar we tegenop kijken. Een godvrezend man. Dan is er een Joodse uitleg. En die zegt: je moet niet vergeten dat er staat: Noach was rechtvaardig te midden van zijn tijdgenoten. Dus dan moet je dat zo opvatten, dat Noach vergeleken met zijn tijdgenoten er nog gunstig bij afstak, wat vroomheid betreft. Vergeleken met al die mensen die goddeloos waren, sloeg Noach zo'n slecht figuur nog niet. Want volmaakt rechtvaardig, letterlijk, onberispelijk, zoals een offerdier voor God, dat zou Noach dan ook niet geweest zijn. We weten dat hij later, na de zondvloed, dat hij dan dronken wordt. Nou houd ik het maar bij wat Calvijn nuchter opmerkt. Noach was rechtvaardig voor God, maar dat hij dat was een gave van God zelf. Wanneer een mens in zijn hart oprecht met de Heere bezig is, en de rechte Heer, oprecht de Heere als eerste in zijn leven stelt, dan is dat al een gave van de Heilige Geest. En dat de Heere uit dat hele mensengeslacht die Noach in die tijd uitkoos om in de ark de zondvloed te overleven, dat was omdat Heere God zijn eigen gave in het hart van Noach kroonde. Wij mensen hebben immers geen verdiensten bij God, geen van allen, ook Noach niet. Zelfs aan onze beste werken kleven nog zondevlekjes. Volmaakt is niemand, de allervroomste christen ook niet. Wanneer God iemand beloont om zijn vroomheid, dan is het inderdaad omdat het een gave van God is. Die vroomheid is ook al een gave van de Heilige Geest. We lezen ook nog dat Noach wandelde met God. Noach wandelde met God. U weet wel dat het ook van heen nog beschreven staat. Hè? Dat is de enige zin die we van heen nog lezen. Hij wandelde met God. Een mooier getuigenis kan niemand krijgen. Maar datzelfde lees je dus ook van Noach. En dat is nou de bron van zijn geloof geweest. Die wandel met God. De bron van zijn vroomheid, de bron van zijn rechtvaardigheid. Noach had een hart dat was op God gericht, bij alles wat hij deed, bij alles wat hij meemaakte in zijn leven. Maar, zoals Calvijn al zei, dat was helemaal een gave van God. Waarom leg ik daar de nadruk op, gemeente? Omdat wanneer je tot twee keer toe in Genesis 6 en Genesis 7 leest dat Noach rechtvaardig was, dan staat er in vers 8, Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dat is een kerntekst. Gods genade was er dus eerst. Genade. En zo met ogen van genade keek God naar Noach. Die uitdrukking genade vinden in iemands ogen lees je wel vaker in de Bijbel. Ook tussen mensen. Jacob tegenover zijn broer Esau, hè, die had hij immers bedrogen met dat eerste ontmoeten, dan stuurt hij vooraf een kudde, vee en ook nog andere geschenken erbij om zijn broer gunstig te stemmen, om, zoals er dan staat, genade te vinden in de ogen van Esau. Maar dan gaat het in onze tekst dus over genade vinden in de ogen van God. Dat is toch het hoogste, dat is toch het beste, dat is toch het belangrijkste wat een mens maar kan krijgen. Genade in Gods ogen. Noach had die genade blijkbaar nodig, ondanks dat hij rechtvaardig en godvrezend was te midden van zijn tijdgenoten. Hij wist, Noach, want dat leert God je ook, dat je uit jezelf zo vroom heus niet bent. Noach voelde zich niet te goed om gewoon mee te gaan met de trend van zijn tijd. Maar daarom zocht hij Gods genade. Heer, ik verdien niet. En hij vond die genade ook. Want als je het hebt over vinden, dan ben je er dus naar op zoek gegaan. En waar was die genade dan te vinden? Niet bij mensen. Maar dat staat hier. Noach vond genade in de ogen van God. De Bijbel gaat ons daar zelf in voor. Noach vond genade in de ogen van God. Hij besefte dat de Heer naar ons mensen kijkt. Met die heilige ogen. Ook met ogen van verdriet. Je voldoet niet aan mijn bedoeling. Om onze zonden kan God eigenlijk alleen maar met afkeer naar ons kijken. Met verdriet. Met boosheid ook. Want hij verdelgt die aarde. Die mensen die van hem niet willen weten. Maar Noach had dus in zijn hart ook een afkeer gekregen van de zonden van zijn tijd. En daarom zocht Noach naar Gods genade. Noach had maar mindere gedachten over zichzelf, maar goede gedachten van God. Hij bad, in de woorden van de berijming van die psalm, hij bad, Heere, bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen. Van eeuwigheid. Sla toch de zonde nimmer ga die ik heb bedreven. Maar denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Zo bad Noach. En dan mocht Noach dus die genade van God ook vinden in de ogen van God. De Heere keek naar Noach zoals hij nog steeds naar schuldbewuste zondaren kijkt. Hij ziet ze aan. Om Jezus wil, omwille van het offer van zijn zoon, hij ziet ze aan met genade. Hij heeft, dat staat immers in Ezechiël 33, geen lust in de dood van een goddeloze, maar hierin heeft de Heer lust dat die goddeloze mens zich zou bekeren en leven. God ziet zondaren om Jezus wil in genade aan. Gemeente, dat is de boodschap van het evangelie. Ook al gaat het met de hele wereldgeschiedenis de verkeerde kant op, zo wil God naar zondaren omzien. Ook al is er ook vandaag, zeker in onze westerse wereld, zeker in ons eigen land, een massale afval van de levende God. Gemeente, grijpt het u ook wel eens aan? Vraagt u zich ook wel eens af? Hoe moet het nou met deze wereld, hè? Hoe ziet God nou ons bestaan vandaag? Wij hier in ons eigen land. Hoe gaat het nou met Gods schepping? Hè? Nou, al die pogingen om aandacht te hebben voor het klimaat, voor de vervuiling. Hoe zijn we bezig met ons rentmeesterschap, deze wereld? Heren, hoe moet het nu gaan met heel ons bestaan, heel de wereld, alles rijpt naar uw oordeel. Alles rijpt naar uw rechtvaardige straf over mensen die van u niet willen weten, die met de rug naar u toe leven. Mensen die uw heilige geboden, liefdevolle geboden, met voeten en met harten overtreden. Heren, hoe moet het gaan met uw kerk? Die meegaat, meegezogen met de trend van deze tijd. We maken het mee dat wat in de kerken voorheen werd afgewezen, algemeen werd afgewezen als strijdig met Gods woord, dat sluipt er nou in, zachtjes of hardop, het wordt getolereerd, het wordt goed gepraat. Wanneer de welvaart en vooral ook het welbevinden, het goede gevoel, als dat het gaat winnen van het woord van God. Als de mensen zeggen, ja zo staat het wel in de Bijbel, maar ik voel dat het zo ook goed is. Het moderne levensgevoel, waarin, zoals een oude dominee zei, de hemel niet verkwikt en de hel niet verschrikt. Want die hel, volgens de enquête van de mensen, die bestaat niet meer. De hel kan niet bestaan, die is strijdig met Gods liefde. En de mensen zeggen van, dood, dat is gewoon dood gewoon. Dood, dan moet je aanvaarden, dan is het over en uit, klaar. In zo'n wereld leven we. Maar Noach vond genade in de ogen van God. En Gods ogen, die hebben de beste kijk van de hele wereld. Die hebben volmaakt zicht op ons mensenleven. God die hart en nieren van een mens proeft. Maar gemeente, ik zei het al, wat de genade dat de Heere naar ons kijken wil in Christus. Want we hebben gelezen, God heeft letterlijk een hartzeer van alles wat er in ons leven niet deugt. En wat ook in onze huidige westerse cultuur niet deugt voor zijn heilig aangezicht. God wordt, mag ik het zo zeggen, staat er, hij wordt niet vrolijk van ons. God wordt intens verdrietig. Maar om Christus wil, ziet God ons in genade aan. En dat is de genade die Noach al vond, in Gods oog. En die wij in onze tijd mogen vinden, in het heden van de genade, Gods genadetijd. Genade om Jezus wil. Jezus die zelf ook gewezen heeft, we hebben het gelezen in Matthäus. Jezus die zelf ook gewezen heeft op de dag van zijn wederkomst. Het einde van deze wereldgeschiedenis. Dan zegt Jezus, het zal zijn als in de dagen van Noach. Hij vergelijkt dus die tijd met zijn tijd. Met onze tijd. Wanneer het zal zijn, dat laat Jezus in het midden. Het zal onverwachts zijn. Van die dag, die uur weet niemand, zegt Jezus, ook niet de engelen. Dan alleen mijn vader, zei hij, toen hij hier nog op aarde was, toen hij nog hier in zijn vernedering sprak. Nu wacht Jezus boven in de hemel op het teken van de Vader. Hij zit aan vaders rechterhand. En op het teken van de Vader zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden, zoals de kerk dat al zoveel eeuwen beleidt, terecht. Op Gods bevel moest Noach de ark bouwen, om het komende oordeel over een goddeloze wereld te ontgaan. En dan vergelijkt de Heere Jezus die tijd van Noach met de tijd van ons, sinds hij naar de hemel is gegaan. En dan zeg ik, wat lijken die tijden van Noach en die van ons op elkaar? Je kunt ervan schrikken. Want zoals het was in de dagen van Noach, zegt Jezus, zo zal het ook zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Dan geeft de Heer Jezus het heel duidelijk aan. Want zoals die mensen waren voor de zondvloed, etende, drinkende, trouwende, ten huwelijk uitgevende, tot op de dag dat Noach in de ark ging en ze niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal het ook zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. De mensen hadden in de tijd van Noach niet in de gaten hoe de situatie was, hoe ernstig die was. toen zij daar leefden. Geen enkel besef van de dreiging van Gods oordeel. Nou, wie heeft dat nou in het seculiere Westen? Besef van dreiging van Gods oordeel. En die hing toch als een donkere wolk boven de samenleving van toen. Wat mij opvalt, gemeente, is dat die waarschuwing van de Heere Jezus over wat er toen gebeurde, de dingen die Jezus noemt, die zijn volgens mij helemaal zo zondig nog niet. Eten, drinken, is dat nou zo goddeloos? Huwen, ten huwelijk geven, nou dat vind ik ook nog heel netjes, dat ouders hun dochter ten huwelijk geven. Kom er tegenwoordig eens om. Zo zondig leek dat niet. Ja, maar het zat hem hierin, dat de mensen eten, dronken, huwden, zonder God. Laat ik het zo eenvoudig zeggen, ze baden niet voor hun eten, ze dankten er ook niet voor. God, niks mee te maken. God zegen vragen over je huwelijk, niks mee te maken. God is er niet, dus het hoeft niet. Mensen leven gewoon zoals zij dat willen. En ze voelen er zich nog goed bij ook. Wie nog aan het ouderwetse vast wil houden, die moet het zelf weten. Dat hebben zij al lang achter zich gelaten. Hoeveel mensen, gemeenten, denken tegenwoordig niet zo? Ik weet wel, hier en daar, en dat is al mooi, zijn er toch mensen die zeggen, oh wacht even, we hebben onze christelijke normen en waarden hebben we verloren. Maar wat hebben we er nou voor teruggekregen? Dat besef, dat dringt steeds meer door. Wat hebben we niet te veel weggegooid? Ja, maar dat hele strenge, dat streng christelijke met de Bijbel, dat hoeft ook weer niet. Dat is van vroeger. We leven nu. En wij weten het beter. De godloze cultuur die steeds sterker wordt. Los van God, los van zijn heilzame geboden. Gemeente, hebben er nog weet van het evangelie dat zegt dat we sinds de hemelvaart van Christus, dat is al 2000 jaar geleden, dat we leven in het einde der dagen. Hebben we er besef van dat de wereld, net als in de dagen van Noach, zich rijp maakt voor het oordeel van God. En dan zegt de Bijbel, dat oordeel dat heeft God in de handen gelegd van de Zoon van de Vader. Jezus. Die zal komen om te oordelen. Jezus. In de handen van hem die zelf als mens in deze wereld is gekomen. Hier heeft geleefd. Hier heeft gewoond. Die, zoals de belijdenis van Isaia het zo mooi zegt. Om ons mensen, schepselen van God. En om onze zaligheid, ons eeuwig behoud, is neergedaald uit de hemel en mens is geworden. Helemaal één is geworden met ons. Met onze zonden, de zonden der wereld, dat lag als een enorme last op de schouders van de Zoon des Mensen aan het kruis van Golgotha. Jezus. Wie Jezus in de ogen keek, die zag daar alleen maar genade in. Gods genade. Zoals hij zelf zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zoals Jezus zelf keek tussen de bladeren van de vijgenboom naar die oppertollenaar Zacchaeus. Die man die was rijk, maar hij kon het voor God niet uithouden. Hij was op zoek naar genade. Jezus keek naar hem. En zoals Jezus die rijke jongeling aankeek. En hij had hem lief, staat er. Jezus hem aanziende kreeg hem lief. Want die jongen die probeerde serieus voor God te leven. Wat moet ik doen om behouden te worden? En zoals de Heere Jezus nog steeds naar mensen kijkt. En toen ook keek, het staat er. Hij was innerlijk met ontferming bewogen. Omdat hij ze vermoeid en verstrooid zag als schapen die geen herder hebben. Zo kijkt Jezus vandaag de dag naar ons mensen. Zoals hij keek naar de stad Jeruzalem. Mensen die hem enthousiast verwelkomden. Zo'n van David. Maar het liep uit op een fiasco. Hij moest over hen huilen van diepe ontroering over het toekomstig oordeel over de stad Jeruzalem. Och, of ook op deze dag bekende, besefte wat tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. Jezus' ogen vervulden zich met tranen, verdriet over de onverschilligheid van de mensen van Jeruzalem. Mensen die misschien heel godsdienstig goed meenden, maar buiten Jezus om. Allerlei godsdienstigheid. Maar je komt er niet mee weg voor Gods aangezicht. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dat is onze tekst. Het grootste geschenk dat God een zondaar wil geven. Geloven we dat, gemeente? Vinden. Ik zei al, verondersteld zoeken. En dan zegt Jezus, wie zoekt, wie oprecht zoekt, die zal vinden. Jezus belooft het. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Jezus belooft het. Zegt Psalm 27 het niet zo mooi in die berijming. Mijn hart zegt, o Heer, van uwentwege, het komt van u, hè? U trekt mij. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht, uw ogen. Dat wil, dat zal ik doen, Heere, want ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Bij wie op de wereld en bij wie in de hemel kan ik anders terecht dan bij u? Verberg toch niet uw oog voor mij, o Heer, dat genadige oog. Want zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst, Gods genade en hulp genieten zou. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Als er nou geen genade was voor mij. Maar ik houd moed. Want God is getrouw. Op zijn betrouwbaar evangeliewoord kan ik aan, kan ik bouwen. Ja, dat zegt die dichter. Wacht dan, verlaat u op de Heer. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Gemeente, vertrouwen ons zo toe aan de Heer. Iemand vraagt, kun je zeker zijn van je behoud? Ik zeg, ja, dat kan, want Jezus zegt het. Het ligt er helemaal aan in hoeverre u en ik en jij, in hoeverre wij de Heer vertrouwen. Het ligt eraan of ik van mijzelf nog iets vrooms verwacht. Iets goeds. Dan wordt het wankel. De zekerheid van het geloof, gemeente, ligt niet in wat ik voel. Of wat ik niet voel. Maar in wie ik geloof. Dat is de kern. Geloof ik in de betrouwbaarheid van God en zijn Zoon Jezus Christus. Iemand heeft heel terecht gezegd, u hoeft niet geloven in mijn geloof, of dat wel echt is, maar ik mag geloven in Christus. Zijn belofte die gezegd heeft, al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Beslist niet uitwerpen. In die belofte van Christus, gemeente, daar ligt onze zekerheid in. Voor ieder mens die hem nodig heeft gekregen. Die net als Noach op zoek is naar Gods genade. Die daar niet buiten kan. Die zichzelf moet veroordelen. Heere, ik ben geen haar beter dan de mensen omheen. Ik verhef me niet boven anderen. Mensen die aan u voorbij leven, bewust of onbewust. Ik verdien net als zij uw rechtvaardig oordeel over mijn leven. Want wat breng ik ervan terecht? Hè? Zegt u het eens, wat brengt u er nou van terecht? Ook in mijn meest heilige verrichtingen. Hè? Als ik zal heb mijn gebed, lezen van Gods woord, dan schiet ik al te kort. Te weinig tijd, te weinig concentratie. Te weinig ernst. Als God mijn dagelijks leven ziet, ook in mijn vrome verrichtingen, ach gemeente, dan moet ik het helemaal van de genade van God in Christus hebben. En zalig bent u, ben jij, als je dat nou inziet, je eigen armoede. Voor een rijke Christus. Genade volop, bij hem alleen. En nogmaals, God slaat ofschoon oneindig hoog op hen het oog die als arme zondaar bij hem komen en nederig knielen, die het alleen om de genade in Christus te doen is. Gemeente, jonge mensen, kunnen wij Noach begrijpen? Noach, beseffen we dat we in deze wereld niet thuis zijn, wezenlijk niet thuis, omdat je onderdaan geworden bent van het koninkrijk van God, van Christus? Dan ben je niet wereldvreemd, maar dan doorzie je juist de ernst van de situatie waarin we leven. We weten, deze wereld komt onder het rechtvaardig en welverdiend oordeel van God. Maar, heeft Jezus zelf beloofd, wie in mij gelooft, komt niet in de verdoemenis, komt niet in het oordeel. Maar die is overgegaan uit de dood, uit de geestelijke dood, in het eeuwige leven. Dat ware, dat echte leven van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou gemeente, dat is het evangelie voor een wereld verloren in schuld, die rijpt naar het oordeel. Maar mogen wij het voor onszelf geloven? Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, praten we er wel over? Bidden we voor ze? Want het gaat heen naar wat God doet. En wat God doet, dat is rechtvaardig en dat is wel gedaan. En daar moet je het mee eens leren worden. En dat kan. God geeft het door zijn woord en geest. Amen. willen wij gemeente nu de Heere danken. We danken u, Heere, dat u genade hebt voor zondaren, dat u zo naar zondaren wil kijken. We hebben het gelezen van Noach. Te midden van zijn tijdgenoten was hij rechtvaardig, maar dat was al een gave van u. Genade. Geef, Heere, dat we dat woord leren spellen. Dat we niets verdiend hebben. Alles is verzondigd. Zelfs in onze heilige verrichtingen, Heere, ons bidden, ons Bijbel lezen, ons luisteren naar uw woord, ons denken en ons spreken, ach Heere, het is alles zo onvolkomen, zo vol gebreken. Wie van ons kan voor u bestaan, zelfs Noach niet? Maar nu is er genade bij u, om Jezus wil. U ziet u naar ons om met ogen van genade. Dat hebt u bij onze doop al bevestigd. Dat is ook als een wonder. Voordat we besef kregen van deze wereld, boog u zich al over ons leven heen met die doop. Die waterdruppels tekenen van Jezus bloed voor een in zichzelf verloren zondaar. Omdat u niet onze dood wilt, maar eeuwig leven bij u, zoals u het in de schepping toch ook bedoeld had. Heere, verleen ons dan allemaal die rijke genade, dat we voor u en voor eeuwig, voor nu en eeuwig, bij u mogen zijn, bij u mogen horen. Het allergrootste geschenk, uw genade. Heere, geef ons dan allemaal die zekerheid van het geloof, dat we steeds maar weer ons oefenen om uw betrouwbaarheid te kennen, te weten, te geloven. Geef ons een afkeer van de zonde, Heere, die ons zo gemakkelijk te pakken krijgt. We gaan zomaar mee met de geest van de tijd. En die geest van de tijd, dat is de mens die alles zelf bepaalt en wil en denkt en doet. Heere, wilt u dat ook geven aan onze kinderen en kleinkinderen? Ze groeien op in een wereld die om u niet geeft. Ze worden zo door allerlei machten, goddeloze machten, beïnvloed. Kan zo heel makkelijk. En ook als ouderen, Heere, kunnen we meegezogen, meegetrokken worden. Hoe weinig mensen zijn er in ons land nog die naar u vragen, echt naar u vragen. We bidden u, Heere, geef dat in de kerken mag komen een geest van opwekking. Van leven bij uw woord, vanuit uw woord. Dat moet uw Heilige Geest zelf doen. Wij mensen kunnen het niet. Wij kunnen niks opwekken. Kunt u alleen. Geef, Heere, alle ouders, christelijke ouders, de wijsheid om hun kinderen zo op te voeden. In de vrezen van uw naam. Dat ze het voor mogen leven. Ondanks alle lek en gebrek. Heere, wilt u ons gemoed ook voor u bereid houden. Opdat we met verwachting mogen leven. Want hoewel de wereld rijpt naar het oordeel, mogen we toch ook weten van uw komst. Uw komst alleen is het die ons heil volmaakt, dat zegt die oude psalm al, dat is ook echt zo. Alleen onder uw heerschappij zijn we zalig, zijn we vrij. Een blij vooruitzicht dat mij streelt om eenmaal ontwaakt uw lof te mogen ontvouwen. U in gerechtigheid te aanschouwen, verzadigd worden met uw goddelijk beeld. We kunnen niet bevatten wat dat is, Heere. We geven ons allen dat uitzicht, dat we niet alleen door het leven gaan, maar met u. Met u in alles, wat we ook meemaken, met u. Hebt u toch beloofd, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld, voor mensen die genade zoeken en mogen vinden, alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we gemeente onze slotzang, dat is Psalm 138. En dat is een psalm die ook een gebed, ook een lofpsalm. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd. Want Heeren wegen, want groot is Heere heerlijkheid. Hij slaat op schoon oneindig oog, op hen het oog van genade, die nederig knielen. Hij ziet van hem het gramschap aan, dat betekent met boosheid, de ijdele waan, de eigen wijsheden van trotse mensenzielen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Want de Heere is zo getrouw als sterk, hij is als een werk. Voor mij volende. Dat hoef ik zelf niet te doen. Hij zal zijn werk voor mij volende. Psalm 138, vers 3 en 4 is onze slotzang. Verheft uw harten dan tot God en draag met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.